uw genadroom niet. Ja. Dank u wel dat u...
Omdat ja, Marjolein had al een mooi beeld.
En op dit moment dat u onze strijd kent. Ik, en misschien onze God roep hier is.
Het gehoord Heilige geest is hier. Maar
ja, een beeld, een gedachte.
Aan te wijzen.
Dat ik er zelf ook
stel het in mijn leven. Het kan verdriet zijn. Het kan een teleurstelling
hier,
zijn.
Ik door getroffen was.
Zijn die dat veel
andere, ja, we zijn allemaal wel eens besmet geweest door iets.
Op mijn relatie met u weg.
Afgelopen zondag was het moederdag.
Nieuwe, diepe verlangen.
We waren als gezin bij elkaar.
Dit is ons moment.
En ook de kleinkinderen. Een van de kleinkinderen had het dagopvang iets opgevangen. En iedereen die met haar geknuffeld had, was daardoor in de loop van de week besmet. En dat was in dit geval misselijkheid en diarree.
En, in dit leven.
Ja, ik moest denken,
dank u wel,
als wij zo de Heer knuffelen, en zo God omarmen en zo dichtbij hem zijn, mogen wij door de Heilige Geest ook besmet raken.
En, hier, zoals we ook lezen.
Ik hoop dat dat bij jullie ook de komende dagen dan ook merkbaar wordt, zoals dat bij mij was.
Hier, laten we niet
maar
tot onze
dat God zo ja, ons leven... Als het ware,
middel, maar laten we
wil doorstromen, dat we alle besmet raken met zijn geest,
stroom
met zijn leven.
Levend water.
En dat is zijn verlangen en ik hoop ook uw verlangen. En daar geloof ik ook in.
Vader in de hemel, ik
dank waren we hier vanmorgen niet bij elkaar.
Tegen ons
ja. Wie is er wel eens iets kwijtgeraakt? Allemaal vast wel eens, hè? Ja.
Amen.
Sommigen hebben daar, zoals dat heet, patent op. Die zijn heel goed in dingen kwijtraken, ergens neerleggen en niet meer terugvinden. En anderen gebeurt dat zo af en toe. Ik ben niet zo gauw iets kwijt. En dat is altijd wel, als ik dan iets kwijt ben, dan denk ik van, en dan zelfs zegt Marjolein dan, hoe kan dat? Ja, het overkomt mij toch ook nog wel eens. En zo kan het ons allemaal overkomen. Iets kwijtraken. Ik wil met u kijken naar een heel bekend verhaal. En dat staat in 2 Koningen, hoofdstuk 6. En... 2 Koningen, daar gaat een groot gedeelte gaat het over de profeet Elisa. En dit verhaaltje, wat maar 7 regels heeft, staat er ook in. En dat is 2 Koningen, hoofdstuk 6, vers 1 tot 7. Bij mij, vertaling, de NBG-vertaling, staat de drijvende bijl. Eens zeiden de profeten tot Elisa... Zie, toch de plaats hier voor u, waar wij wonen, is voor ons te bekrompen. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder een balk daar vandaan halen en laten wij er voor ons een verblijfplaats inrichten om er te wonen. Een andere vertaling zegt, laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen, hè? Boomstammen omhakken. En hij zeide, dat is Elisa, gaat. Toen zeide een van die profeten, wees zo goed en ga met uw knechten mee. En hij, dat is weer Elisa, zei, ik ga mee. En hij ging met hen mee. Als zij bij de Jordaan gekomen waren, velden zij bomen. En terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het water. En hij slaakte een kreet en riep, ach, mijn heer, het was geleend. In een andere vertaling, groot nieuws, staat, Heer, wat nu? Het was een noodkreet van deze man. Maar de man God zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het daarheen en het ijzer, het blad van de bijl, kwam weer bovendrijven. En hij, Elisa, zei, neem het op. De man strekte zijn hand uit, en greep het. Eigenlijk maar een heel kort stukje over ja, het omhakken van bomen. Een wonder. En een gebeurtenis. En ik las hier wat over in een dagboek. En dacht van, ja, hoe bijzonder is deze boodschap? Hoe kijken we nou naar dit verhaal van die drijvende bijl? Waar gaat dit verhaal over, zou je zeggen? Gaat het over die bijl? Gaat het over Elisa? Of toch over die leerlingen? Nou, je kan vanaf verschillende kanten kan je dat verhaal belichten. En Wat we hier zien, Elisa woont ergens samen met profeten in opleiding. Dat lees je weer in een andere vertaling. Hè. Het zijn leerlingen van Elisa die daar bij hem wonen. Zijn de profeten worden ze ook genoemd. Dus ze zijn in opleiding en bij elkaar. Een soort bijbelschool zou je kunnen noemen. Nou ja, de meeste van ons komen nog wel uit de tijd dat we echt de bijbelscholen hadden. Hè? Dat studenten intern woonden en al dat kent u misschien nog wel. En bij de bijbelschool was het budget altijd te klein. De ruimtes waren altijd te krap, er was altijd een tekort. Maar het was ook wel een bijzondere tijd. Nou, misschien was het daar ook zo. Hè? Het werd te klein. En dan denk je, nou, dat is een goede zaak. Want er zijn dan heel veel mensen die profeet willen worden. God willen dienen, dus er moet meer ruimte komen. Ruimte komen is mooi. Ik dacht van, oh, ze hebben het goed voor met die Elisa. Hè? Want ze zei, ja, we wonen hier bij u, het wordt een beetje te krap. Ja, misschien was het wel zo gedacht dat ze zelf, van wij willen wel iets ruimer wonen. Maar goed, dat is even terzijde. Maar het waren mannen die God wilden dienen. Die Elisa als voorbeeld hadden en ook profetisch wilden zijn. Nou, er was een oplossing. Een groter huis, een grote ruimte maken. En daar hadden ze natuurlijk hout voor nodig. En dat was te vinden bij de rivier de Jordaan. Nou, ze huurden geen bouwvakkers in. Maar ze gingen zelf aan het werk. Ze gingen zelf bouwen. En dat vinden we ook zo vaak terug dat Jezus zegt, hè, ook bij de spijziging, geef jullie hun te eten. Jezus zet ons altijd aan het werk. Hij is erbij, maar hij zet ons altijd wel aan het werk. En dat vind ik mooi, wat je in dit verhaal, dat hij hem zegt van, hey, tegen Elisa, maar gaat u met ons mee? En we kunnen niet hier in dit verhaal eruit opmaken waarom ze wilden dat hij meeging. Ik denk, het is goed als je iemand bij je hebt waar je op terug kan vallen. Het kan ook zijn dat ze hadden misschien nog niet dat vertrouwen of ze dat allemaal zouden kunnen. Maar de man van God was erbij. Want als je dit verhaal ziet en wat ervoor gebeurd is, dan ja, er waren er al wel heel wat wonderen gebeurd met die Elisa. Dus hij had wel aanzien. En ik denk, nou, bijzonder, is goed om zo iemand bij je te hebben. Dus ze namen Elisa mee. En nou, wat kan je nog meer opmaken uit dit verhaal wat ze meenamen? Geen kettingzaag, die hadden ze nog niet, maar wel een bijl. Een bijl. En we zien dat iedereen zo'n bijl heeft meegenomen. Maar er was er ook een die bijl had geleend. Dat maken we ook uit dit verhaal op, hè, want hij riep het uit. Het is geleend. Nou, ze gaan aan het werk. Dat kan je zien en lezen. Ze gingen bomen omhakken die ze nodig hadden. En deze persoon ook. Degene die hem geleend had, ging ook gewoon, net als al die anderen, aan het werk. En hij staat druk aan het hakken. En op dat moment schiet de bijl van de steel plons in het water. Ja, nou zou je zeggen, dan pak je die toch weer zo op. Nou, hiervoor staat het verhaal van Naaman, die voor genezing in de Jordaan moest, maar hij was smerig. Er was een modderige bodem, want Naaman zei van, ik kan toch net zo goed thuis in die mooie rivier om de dom, moet ik nou in die... Dus ik denk niet dat het zo makkelijk was om dat terug te vinden. En hij schreeuwt het uit. Oh, hij was ook nog geleend. En sommigen van ons, als je een paar keer pech hebt, dan zou je uitroepen, dat heb ik weer. Leen ik iets en dan valt het daar in het water. En mijn werk is ook nog niet klaar. Want ik was pas halverwege met dat hakken. Ja, hoe had hij gekeken naar die geleende bijl? Als je iets leent, is het misschien goed om te kijken wat de staat van het geleende is. En waarschijnlijk, dat heb ik wel geleerd, dat je altijd moet kijken of de steel niet uitgedroogd is. En dan zit er ook nog zo'n spietje in. Nou, maar het was misschien ook helemaal geen ervaren houthakker. En de bijl was misschien al jaren oud. Daarom kon dit zomaar gebeuren. Zomaar gebeuren. Hè? En ik stel me zo voor dat Elisa daar bij die mannen is. En als een goed leider zette hij de mensen aan het werk. En wandelde hij misschien zo tussen hen door. En was hij daar in de buurt van die jongen waar dat gebeurde. En had hij het gehoord. En hij gaat naar Elisa toe. Want hij zegt, mijn heer. Hij roept, Elisa was voor hem een heer. En hij vertelt wat er is gebeurd. En uiteindelijk wijst hij de plaats aan waar hij gevallen is. Ik vind dat een hele goede reactie. Want hij verwacht van Elisa, die ook al zoveel wonderen had gedaan, een oplossing. Hij verwacht eigenlijk misschien wel het onmogelijke. Of juist niet. Omdat hij wist dat Gods geest op Elisa rustte. En de reactie van Elisa vind ik ook heel mooi. Je leest nergens dat hij zegt van ja, nou heb je pech. Nu kan jij geen deel meer hebben aan het bouwen. Had je maar dit of dat. Nee, Elisa luistert. En hij gaat hem helpen. Waar is het gevallen? Ja, daar. En Elisa snijdt een twijg af of een stukje hout. En hij gooit het naar de plek waar het gezonken is. En dat wonderlijke gebeurt. Het komt bovendrijven. Moet je je voorstellen. Ik vind het altijd leuk om van die steentjes in het water te gooien. Kijk hoeveel die... op een gegeven moment, steentjes niet eet zo zwaar, maar het zinkt gewoon en het komt niet meer boven. Maar die buil komt gewoon naar boven drijven. Ik denk dat hij met open mond heeft staan kijken. Aan de ene kant verwachtte hij wel dat Elisa, een man van God, wonderen kon doen. Maar toch van, oh. Maar hij luistert ook. Want Elisa zegt, pak het. En hij strekt zijn hand uit en pakt de buil weer op. Ja, dan moet hij natuurlijk nog wel weer aan de steel zetten. Misschien een nachtje in een emmertje water, zoals mij geleerd is, dat het hout weer uitzet. En dan een spietje erin, geloof ik. En dan kan je er wel weer tegenaan. Misschien was hij ook niet zo scherp. Dat kan ook. Maar wat een verhaal eigenlijk, hè? Zomaar een paar regeltjes midden in het woord van God. En ik heb het heel vaak gelezen, al die stukjes, met het oog op van wat was Elisa toch een geweldig man. Wat een geweldig mens van God, wat een wonderen deed hij. En dat was ook zo. Hè? Dat was ook zo. En wat ik hier ook uithaal is van, ik weet niet of u dat verhaal kent, maar Elisa volgde Elia op. En Elia probeerde hem nog ervan te weerhouden, van blijf maar achter. Ik ga, hè, want ik ga naar de Heer toe. Maar Elisa hield vast. Hè. Hij wist wat zijn roeping was. Nou, uiteindelijk, Elia slaat met zijn mantel op het water en ze gaan naar de overkant. En daar vindt plaats het afscheid. En dan zegt Elia tegen Elisa, wat wil je? En dan zegt hij, ik wil het dubbele postje van de geest wat op u is. Ik dacht van, oh, wat een vrijmoedigheid. Als je van de geest tekort komt, zeg Heer, ik wil een dubbel portie. Ja? En Elia zegt, nou, als je mij ziet weggaan met die wagens, weet je wel. Er is een prachtig lied van. I Go Like Elijah Go, van Chai Coltrane. Dominee's dochter die dat zingt. Zegt, ik wil niet sterven, ik wil net als Elia met paarden de hemel in. En, nou, dat zag hij. En wat gebeurde? De dubbele portie van de geest kwam op Elisa. Dus ja, je zou denken, nou, dat zien we in al die verhalen terug. Maar eigenlijk vond ik het zo'n mooi verhaal over de leerling, of die ene leerling die daar eigenlijk mee te maken had. En dat is ook voor ons, denk ik. We kunnen naar al die wonderen kijken, en dat is natuurlijk geweldig, hou je daar aan vast, want God is nog steeds dezelfde, dat hebben we vanmorgen ook weer gehoord. Als je naar dit verhaal kijkt, en ik heb gewoon wat een stuk of 10 puntjes eruit gehaald om daar eens met u naar te kijken en op mezelf ook te betrekken. Wat hier nou eigenlijk ook geestelijk plaatsvindt. Ja, als je ervan uitgaat dat wij leerlingen van Jezus zijn. Ik hoor geen eens amen. Amen. Ja, wij volgen Jezus. Let wel, hè, wij zijn nog leerlingen. We zijn zonen en dochters, maar we zijn ook nog op weg. We leren nog iedere dag. Dus dit verhaal gaat om mensen die geloven. En als we naar ons kijken, dan weten we, en dat beleiden we ook met elkaar, dat we verlangen hebben naar groei. Naar groei in je persoonlijke relatie met God, maar ook groei in de gemeente. Nou zitten wij hier nog niet, dat we helemaal vol zitten van schuif eens even op. Maar het is altijd goed om je uit te strekken naar groei. En je kan je ook beklemd voelen gewoon in de situatie dat je zit. Dat je zegt, ik heb meer ruimte nodig. Meer ruimte nodig. Heer, geef mij meer ruimte. En dat is ook geestelijk bedoeld dat ik mag groeien. Je moet het gebed van Jabes maar eens lezen. Die bidt er ook om. Geef mij meer ruimte. Dat kan je ook geestelijk zien. He, dat je groeien mag. Dat is geweldig. Al deze hadden verlangen. We moeten groeien. Er moet ruimte komen. En het tweede puntje is dat ze zeggen, maar we gaan er samen voor. Laten wij samen bouwen. Laten we naar de rivier gaan en bomen omhakken. En het belangrijke is, daarom had ik dat even aangehaald van, doe je het voor Elisa, of doe je het voor jezelf, doe je het voor mij, of is je gewoon je goede motivatie, je drijfveer uitstrekken in geloof naar groei, voor elkaar, voor de gemeente. En dat is goed. En dan dacht ik, ja, heel slim om Elisa mee te vragen. Ik denk, als je verandering wil in je leven, als je groei wil, dan is het goed om met positieve mensen om te gaan. Om iemand bij je te hebben, om te delen, samen met christenen, die vaststaan in hun geloof, dat je opgebouwd wordt. Hè? Als een bouwkundige, een opzichter als het ware. Mensen die je kunnen bemoedigen. Mensen die je voorgegaan zijn in dingen. Om samen op te trekken. Als je het moeilijk hebt, dat je op zo'n persoon kan terugvallen. Nou, ik dacht, 3 prachtige punten. Voortgaan, samen optrekken, een verlangen hebben. En alles gaat goed in dit verhaal. En dan zie je ineens dat er 1 van die profeten uitgelicht wordt. Ze trekken met elkaar op en ineens gaat het verhaal over die ene persoon. En dat kan ook over jou en mij zijn. Was hij anders? Was hij niet geestelijk genoeg? Jawel, hij was hetzelfde als die andere persoon. Hij ging ook graag mee. Hij had zelfs zijn best gedaan om een bijl te lenen. Die hij misschien niet in zijn bezit had. Maar dit overkwam hem. En we zien ook in de houding van Elisa dat er geen oordeel was. En dacht, soms zijn wij ook zo op weg met elkaar. En we bedoelen het goed. We willen God dienen, willen volgen. En toch kunnen dingen ons overkomen. Het kan zomaar één van ons zijn dat er iets in je leven gebeurt. Dat er iets geroofd kan worden. Dat je iets kwijt kan raken. Nou, wat je hem wel kan verwijten is misschien dat hij niet even goed naar die bijl had gekeken. Wat voor staat die bijl was. He? Dat is wel heel belangrijk. Die persoon waarvan hij hem gekregen heeft, die kan zeggen, oh, dat is een geweldige bijl. Ik heb daar 10 jaar geleden zulke bomen mee omgehakt. Maar daarna heeft hij het nooit meer gedaan en heeft hij hem weggezet. En hij heeft nog steeds dat beeld van die bijl. Maar die bijl is niet meer de bijl zoals die was. En soms zijn de dingen in je leven niet meer zo als ze waren. Soms is je relatie met God een klein beetje gaan doven. Of heb je andere dingen zijn er gebeurd in je leven. Of ben je niet meer op jouw relatie met God gaan vertrouwen, maar op een ander. Dat is ook heel gevaarlijk. En ik moest even zo aan mezelf denken. Dat heb je als je ouder wordt en je ziet je kleinkinderen en je gaat eens over het verleden praten. Dan denk je, ja, jaren geleden sportte ik veel, had ik veel fysieke werkzaamheden. En dan was ik aardig gespierd en sterk en ik kon heel veel aan. En nu soms, 30 jaar later, denk ik het hier nog wel eens te kunnen, maar het lichaam kan het niet meer aan. Ja, dat denk ik nog wel, maar dan moet ik er een paar dagen voor boeten. He? En dat moet je op een andere manier, je moet dingen onderhouden. Ik kan niet meer teren op die energie en die kracht van toen. En het is zo belangrijk dat je een eigen relatie met God opbouwt. Natuurlijk met hulp van anderen, en daar zijn we gemeente voor. En ik dacht van, ja, we moeten een eigen bijl kopen. Nou, ik ben veel slimmer geweest. Ik ben gewoon met een bijl getrouwd. Dan heb je hem altijd bij je. Ja. Er moet af en toe een spietje in. Nou, eerder dat er bij mij een spietje in moet, om heel eerlijk te zijn. Nee, maar het gaat om je persoonlijke relatie. En ondanks al je intenties en je goede bedoelingen, kan er zomaar iets gebeuren in je leven. Weet je, en als je ervaart dat je bepaalde dingen kwijt bent geraakt, en daarom noemde ik ook dat voorbeeld van die kracht. Als die bijl eraf is, dan kan je wel met dat stokje gaan slaan. Als je iemand een klap in geeft, doet het wel zeer, maar je kan er geen boom meer mee omhakken. En je gaat je uitputten. En je wordt moe, want het is je eigen kracht. En soms ervaar je wel eens, en ik hoor wel eens verhalen van mensen, die dan nog wel altijd naar de kerk gaan, een beetje gemoedsrust. Maar de scherpte, zij zijn niet meer slagvaardig. En er gebeuren dingen in hun leven. En ze zakken diep terug. We moeten opgebouwd worden. We moeten, vanmorgen kwam het ook in gebed, we hebben de Heilige Geest nodig. Dat maakt je krachtig en sterk. En dat, als je dat kwijtraakt, door wat dan ook, moet je het weer terug zien te krijgen. En dat vind ik zo mooi van deze jongen, dat hij naar Elisa gaat. En wij hebben allemaal geneigd, hè, ik ben nummertje 6, heb ik erbij gezet, om in het water te springen. Ik ben ooit eens mijn kettingje kwijtgeraakt in het water en dan ga je. Nou, het water wordt alleen maar troebeler en troebeler en je vindt het nooit meer terug. Maar hij was zo slim om dat niet te doen en hij ging naar Elisa. Hij eerst riep hij het uit en zei, dit is er gebeurd. En een wonder, wat heel vaak, weet je ongeveer wel wanneer dingen beginnen die je kwijtraakt. Als je goed nadenkt. En hij wist, daar ben ik het kwijtgeraakt. Ik ben het kwijtgeraakt. Hij werd bewust, het is weg. Het is weg. Ik ben iets kwijtgeraakt wat er wel geweest is, maar nu ben ik het kwijt. En hij wees het aan. En hij uiteindelijk nam die verantwoording dat hij het kwijtgeraakt was. En dat is ook belangrijk. Als je gaat ervaren dat je misschien wat van God afdwaalt. Of dat je dingen die je vroeger wel waren, dat je die langzaam begint kwijt te raken. Dat je jezelf onderzoekt. Waar is dit begonnen? Waar is het punt gekomen dat ik misschien een beetje kritisch ben gaan worden? Waar is het punt geweest dat ik dat heb gedaan? Of dat hebt nagelaten. Want dan ga je ook terug naar de plek om het weer te pakken. Verantwoording nemen. Niet een ander de schuld geven. Dat had hij makkelijk kunnen doen. Ja, maar diegene die heeft het niet gezegd dat die bijl eraf kan. En verantwoording nemen voor dingen die soms in je leven gebeurd zijn. Weet je wel, ook ons werk zit er nog niet op. Dus je mag het best uitschreeuwen naar God. Wat nu? Wat nu? God is er. God zal er altijd zijn. Ga opnieuw investeren in je relatie met God. Wijs aan waar je het eventueel kwijtgeraakt bent. En als je het weet, kan je het ook benoemen. Kan je er ook los van komen. En het hoeven niet altijd hele grote dingen te zijn, of grote zonden, maar soms sluipt dat erin. Kan je dingen kwijtraken. Gewoon dat je denkt van, oh, toen nam ik wat meer tijd met God. Of toen zette ik in plaats van, nou, laat ik even zeggen, de Beatles, zette ik een lofprijsalbum op. En zo, ik noem maar gewoon even dingen die, niet grote verkeerde dingen, maar je toch heel langzaam ga je ervaren dat je die kracht, die scherpte, bent gaan missen. En dan kan je ineens op een punt aankomen dat je het ineens door hebt. Dat je iets kwijtgeraakt bent. Maar als je daar bewust van bent, dan kan je het ook bij God brengen. En dat is zijn geweldige genade. Want Elisa was zo genadig voor deze jongen. Hij zegt, waar is het? Waar is het? Kom maar, ga er naartoe. En hij snijdt een twijgje af en de bijl komt boven en pak het maar. Kom op, het is. Hè? Ben je de gave van de geest misschien een beetje kwijt? God zegt, pak het maar. Hier is het, het is voor jou. Pak het. Pak het. Ik wil het je geven. Weet je wat het mooie van dit verhaal is over dat twijgje? Ja, het is een twijgje. Als je de andere vertalingen leest. Ja, een stuk hout snij je niet af. Hij snijdt het af. En weet je wat het Jesaja 14 vers 19 zegt? Over Jezus. Maar jij bent ver van je graf weggegooid als een afgekeurde twijg. Het is het beeld van het kruis. Vandaar dat er ook hout in deze vertaling staat. Wat naar die bijl toegegooid wordt. Het is het beeld van genade. Het is het beeld van nieuw leven. En het wonder komt. De bijl komt naar boven. En dat is wat Jezus voor ons wil zijn. Als je iets bent kwijtgeraakt. Dan mogen we bij het kruis. Heeft in alles voorzien. En bij God is niet het oordeel. God zegt ook, waar ben je het kwijtgeraakt? Kom maar, wijs het, zeg het me maar. En God zal het boven brengen. Hij zal het je teruggeven, hij zal het je vergoeden. Want zo is God. Er is geen veroordeling als je eerlijk tegenover hem bent. En vanmorgen zegt hij eigenlijk ook, strek je hand maar uit. Pak jouw wonder. Je bent kwijtgeraakt. Ik ga het herstellen in jouw leven. Het waterbad van Gods woord. De Heilige Geest. Ik moest eraan denken als je de bijl aan de steel zet. Het water waar je mee onderdompelt. De steel zet uit. De geest, de spie die erin komt. Die je verankert. We hebben een zegel, de stempel van de Heilige Geest op ons leven. Ik vond het zo prachtig. Het is het bloed van Jezus dat vergeeft. Het is zijn genade. En hij wil in alle liefde aan ons vergoeden. Ik vond het een prachtig verhaal. En vooral omdat deze persoon het ook uitriep. En ik las dat ook van David weer over een moeilijke periode. En dan lees je ook in de psalm, David riep het uit. Hij schreeuwde het uit naar God. En hij kwam tot de conclusie, maar God is er. God is aanwezig in mijn leven. En zijn angsten draaiden om in verwachting in het nieuwe leven. En dat David was ook heel wat kwijtgeraakt. Maar God vergoende het en gaf het terug. En vanmorgen wil ik met u bidden. En een moment stilstaan. Misschien zeg je, ja, ik ben dingen kwijtgeraakt in het verloop van mijn leven. Er zijn dingen gebeurd. Blijf niet in het verleden leven, maar pak op. Het toekomst is er nog steeds. Het leven is er. Jouw werk is nog niet gedaan. Daar was zij ook bewust van. Ik heb dat, die bijbel nodig. Mijn taak zit er nog niet op. Mijn boompje is pas halverwege omgehakt. Ik moet nog verder, want ik wil deel maken van de gemeenschap van dat leven van Christus met elkaar. Zo'n moment nemen. Misschien, Marjolein, dat je dat even aan kan zetten. We luisteren en kijken even gewoon naar een lied.